Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht en ziet alles op u, blijft alles op u wachten. Psalm 145, het vijfde vers. De schriftlezing deze avond is uit de tweede brief van de apostel Petrus, daarvan het derde hoofdstuk. Eerst lezen we uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 11 tot en met 14. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtelijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes Gods zijn, Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermult dat hard is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu metterdaad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading of zulke manier van werking, dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, dewelke naar het getuigenis van de schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen ze zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Zo is dan het geloof een gave van God. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil van de mens verwachten, maar omdat hij die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt beide. De wil om te geloven en het geloof zelf. Lezen we nu 2 Petrus 3. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijnde aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en van de verderving van de goddeloze mensen. Toch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommigen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Psalm 139 vers 1. Met de hulp des Heren wil ik vanavond een catechismespreek voor u voorlezen van dominee A. Snoep. En dat naar aanleiding van zondag 48 van de Heidelbergse catechismus, waar gevraagd wordt in vraag 123, welk is de tweede bede? En het antwoord, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft, mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. ...97, vers 4 en 5... God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heer van vreugd, met Judas dochteren scharen, wanneer de blijde maren uws oordeels had gehoord. Psalm 97, vers 1 en 5.
Thank you.
Gemeente, zondag 48 spreekt ons van de bede om de komst van Gods Koninkrijk. In de eerste plaats de burgers van het Koninkrijk. In de tweede plaats de omvang van het Koninkrijk. In de derde plaats de overwinning van het Koninkrijk. Dus de bede om de komst van Gods Koninkrijk, de burgers, de omvang en de overwinning van het Koninkrijk. Gemeente, wat verstaan wij onder een koninkrijk? Wel, dat is een gebied waarover een koning heerschappij heeft. Deze koning regeert over het land en over die onderdanen. We zien in ons staatsbestel dat de koning aan het hoofd staat van het Nederlandse Rijk. We zijn onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. In deze bede wordt echter gebeden om de komst van het geestelijk koninkrijk van God. Dat koninkrijk is niet van de wereld, maar het is een hemels koninkrijk. Het is een geestelijk koninkrijk, want de onderdanen worden door woord en geest overwonnen om de Heere, de koning der koningen en de Heere der heren te leren dienen en vrezen. Ze worden door de liefde van Christus getrokken uit de duistere macht van de Satan. Van nature zijn we immers allen onderdanen van de vorst der duisternis. Wij dachten zelf koning te worden door te eten van de verboden boom in het paradijs. Maar we werden slaven van de duivel en van de zonde. Ons koninkrijk, dat wij ons inbeelden, zal niet staande blijven. Evenmin het rijk van de Satan, dat hij met duivelsgeweld in onze dagen zoekt uit te breiden. Hij zal ondanks zijn woede niet slagen. De Heere zegt in Psalm 2, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Van eeuwigheid heeft de Heere zijn zoon tot koning verordineerd en aangesteld. Christus is een almachtige koning. Hij is bekleed met goddelijke heerkracht. Dwars door de zonde en de wereldween heen zal hij zijn rijk vestigen, alle aanslagen van de vorst der duisternis ten spijt. Als God werkt, wie zal het dan keren? God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Daartoe leert de Heere Jezus bidden, uw koninkrijk komen. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Zij moeten bidden om de komst van zijn rijk. Misschien zegt u, maar het koninkrijk is er toch al? Jazeker. Johannes de Doper heeft gepreekt, bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En Jezus heeft zelf gezegd, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Het koninkrijk des Heren is er altijd geweest. God regeert immers alle dingen. Wat moet er dan nog komen? Waar dient dit gebed dan voor? Wel, het koninkrijk moet nog groter worden. Dat zullen we straks nog wel zien. De aarde moet immers vol worden van de kennis des Heren. Het rijk van de duisternis moet afgebroken worden. Er moeten nog mensen bekeerd worden. En zo zal het rijk van God voltooid worden. Dat zal pas zijn in de dag der dagen. En zolang dat nog wacht, moet worden gebeden, uw koninkrijk komen. Reeds van eeuwigheid zijn de fundamenten van dat rijk gelegd. Toen zijn ook de namen van de onderdanen opgetekend in het boek des levens. Christus is het huis van de sterk gewapende binnengegaan om hem zijn vaten te ontroven. Door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest richt hij zijn koninkrijk op in het hart. Dan wordt de ijzeren zenuw van onze verkeerde wil gebogen. De troon van de Satan wordt omgekeerd. Dan gaat men vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, dan leert een zondaar buigen en zich overgeven aan de Heere. De wapens worden neergelegd en het wordt gehoord. Gij zit mij te sterk geworden. Gij hebt mij overmocht en gij hebt me overreed. O, de liefde van de Heere breekt het hardste en het vijandigste hart. En dan zal er in het beginsel gebeden worden: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we ons zo langer hoe meer onderwerpen. Wat een genade is dat om zo te bidden. Dat gaat immers dwars tegen vlees en bloed in, maar door de liefde wordt een ziel gedreven om zo tot die koning te bidden. Gemeente, hier kunnen we ons aan toetsen. Van nature willen we zelf koning, zelf eigen heer en meester zijn. Maar genade vernedert. Genade brengt tot onderwerping aan de Heere. Genade leert ook verstaan dat er nog zoveel mankeert aan het dienen en gehoorzamen van de Heere. In dat leger van koning Jezus is nog zoveel opstand, nog zoveel tegenstand. Er is zoveel zwakheid, zoveel moedeloosheid. Ja, het gaat in dat koninkrijk zo anders dan dat het vlees begeert. Asaf kon het maar niet vatten. Hij gleed uit op de weg der godsvrucht. Job vervloekte zelfs zijn geboortedag. Petrus verloochende zijn meester. Jacob riep: al deze dingen zijn tegen mij. Daarom leert de Heere bidden: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. De onderwerping geeft immers rust. In de onderwerping zijn er geen harde gedachten van God. Dan wordt gezien dat hij uit getrouwheid verdrukt. Gods kinderen komen wel aan de weet dat ze zichzelf niet regeren kunnen. In zichzelf blijven ze ook zo hardleers, zo stug, zo aardsgezind. Eigen zwakheid moet steeds maar worden ingeleefd. Daarom bidden ze: uw koninkrijk komen. Dan gaat het om de eer van de koning die zichzelf zo diep vernederd heeft tot in de dood des kruises. Christus heeft de dood verslonden tot eeuwige overwinning. Hij is de overwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. Daarom zullen we leren eigen zin en eigen wil te verzaken. O, zalig, zalig niets te zijn in ons eigen oog voor God. Daartoe zijn vaak pijnlijke en vleeskruisende wegen nodig. Als het woord zijn kracht mag doen door de zaligmakende werking van de geest, zal Gods kerk de zegen van dat hemelskoninkrijk ervaren. Dan komt er liefde, blijdschap en vrede in het hart. En welke wonder is het toch dat een ziel leert smeken: wil mijn koningschap maar afbreken. Als het eigen ik op de troon zit, gaat alles verkeerd. Dan wordt de naam des Heeren gelasterd. O, leer mij toch onderworpen te zijn. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wat is het een leerschool waar de onderwijzer van spreekt? Hoe langer, hoe meer onderworpen. Zie, dat wijst op een noodzakelijke oefening in de heiligmaking. Hoe vaak is het van binnen nog een bewegelijk koninkrijk? Wat kunnen de haters en de bestrijders aanvallen? Christus zegt: ze hebben mij gehaat, ze zullen dan ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u geweld aandoen. Vandaar dat erop volgt: bewaar en vermeerder uw kerk. Staan we daar nader bij stil in de tweede gedachte, als we letten op de omvang van het koninkrijk. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is dus opgesloten in de tweede bede. Hier staan we ineens voor een opmerkelijke zaak. De onderwijzer spreekt nu van uw kerk. Is dat hetzelfde als uw koninkrijk? Nee, dat is niet hetzelfde. Het koninkrijk gaat boven de kerk uit. De kerk is het lichaam van Christus, dat hier op aarde een zichtbare openbaringsvorm heeft. Maar tot de kerk behoren alle uitverkorenen, toegebracht door woord en geest. Daardoor worden zij neergeveld aan de voeten des Heren. Hoe dierbaar wordt hun dan het woord des Heren. Het spreken Gods vernedert en vertedert. Zo leren zij onderwerping beoefenen. Maar tot Gods koninkrijk behoort naast de strijdende kerk ook het rijk van de engelen, het rijk van de gezaligden. In deze bede gaat het dus over de strijdende kerk. De aarde is immers het slagveld waarop de oorlog tussen God en de Satan uitgevochten wordt. Daar moeten we ernstig rekening mee houden. De strijd wordt steeds heviger. De Satan weet dat hij maar een kleine tijd heeft. Hij is met grote toorn afgekomen. Daarom is het zo nodig te bidden: bewaar uw kerk. Waarom nu ineens van de kerk gesproken? O, de onderwijzer weet het toch zo goed te onderscheiden. Nee, koninkrijk en kerk zijn niet te scheiden. Ze zijn wel onderscheiden, zoals reeds gezegd. Maar wat een onderwijs vinden we toch hier. De onderwijzer snoert allen die dwepen met het koninkrijk Gods de mond. Onze vaders zijn met veel licht en wijsheid bedeeld geweest. Ze vestigen in dit antwoord de aandacht op de kerk. Eenvoudig omdat we de strijdende kerk niet zouden verachten. Dat is dat leger van Sions eeuwige koning. O nee, dat heeft niets begeerlijks voor het natuurlijk oog. Daar is voor dat oog ook niets te zien in het koninkrijk Gods. Daarom is het gevaar zo groot dat we de kerk gaan verachten. Hoeveel keren de kerk de rug toe in onze dagen? Hoeveel propageren het rijk Gods? Dan kunnen we terecht bij Pinkstergroepen en bij Jehova's getuigen. Zulke mensen beijveren zich voor het koninkrijk van God. Dat denken ze tenminste dat ze dat doen. En daarbij wijzen zij de kerk af. Een bewijs dat ze nog nooit koning afgemaakt zijn. Nimmer bogen zij als verloren zondaren voor de koning der koningen. Daarom zullen wij Christus als koning der kerk niet in hun vaandels ontdekken. Ziet u hoe bijzonder actueel deze verklaring is? De bede stelt zich tegen de verwoestende opmars van de geesten uit de afgrond en keert zich tegen allerlei sekten en stromingen. Het lijkt wel of antwoord 123 pas vandaag geschreven is. O, laat ons dan maar de onwankelbare belijdenis vasthouden. Bij sommigen is er de gedachte, en anderen spreken het uit, dat je toch wel kan geloven, al ga je nooit naar de kerk. Maar zulke geven er blijk van, nog tot de kerk, nog tot het koninkrijk Gods te behoren. Zij kunnen God niet laten regeren en weigeren zijn inzettingen en rechten te eerbiedigen. Gemeente, zijn wij al medeburgers der heiligen, al huisgenoten Gods? Jongens en meisjes, hebben jullie liefde tot Gods kerk? De Heer is zulk een goede tierenkoning. Hij roept, hij nodigt, wendt u naar mij toe. O, het leven is vol problemen, vol strijd, vol zorg. De listige omleidingen des duivels worden zo weinig onderkend. Alles kan er tegenwoordig mee door. De godsdienst van velen is niet anders dan bidden voor de vorm, lezen voor de vorm en zondags maar één keer naar de kerk. is het wonder dat velen in de geraffineerde werken van de duivel verstrikt raken. Van nature zijn we alle slaven van de hel. Maar Gods woord waarschuwt ons nog. Onze godsdienst moet een dienen van de Heere zijn. Wij moeten leren strijden tegen de geest uit de afgrond. O, vraag maar veel om ontdekkend licht. Houd u bij Gods woord. Dat profetische woord is als een licht, schijnende in een duistere plaats. Dat woord is zeer vast en geeft verstand aan slechten, wie het gemis daarvan een eeuwige nacht zou baren. Gemeente, het is nog het heden der genade. O, strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Bekering tot God is zo nodig. De Heer heeft mensen niet nodig, maar het behaagt hem door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Gods kerk moet bidden, maar moet ook anderen voor de naam van Christus zoeken te winnen. Dan moet het woord van Christus uitgedragen en ingedragen worden in allerlei terreinen des levens. Voor school en gezin, kerk en staat is het woord de basis, het fundament. Laat iedereen deze zijn roeping verstaan. Er dreigen veel gevaren, niet alleen van buiten, maar ook van binnenuit zijn onbindende krachten steeds bezig. Wat een verdeeldheid geeft de kerk des Heren te zien. Altijd zijn er dwalingen en ketterijen geweest. Wat een onderlinge twisten hebben de bolwerken van het protestantisme gesmookt. De muur van Gods kerk is opengebroken. Wereldgelijkvormigheid en oppervlakkigheid heeft de massa van het kerkvolk in de greep. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Ach, we zitten zo midden in de problemen van het kerkelijk leven. Laat de ambtsdragers toch omzien naar geoorloofde middelen om de jeugd te binden aan de dienst des Heren. Wat zijn de oorzaken dat zoveel jongeren breken met de opvoeding en met het kerkelijk leven? Staan we in deze niet te gauw met een antwoord klaar? O, het gedurige gebed mogen wel zijn, bewaar voor afval en ongeloof. Bewaar voor inzinkingen en moedeloosheid. Bewaar voor de crisis van onze dagen. O God, bewaar ons, bewaar onze kinderen. De kerk is immers een doorn in het oog van de duivel. Hij haat de wetten en de instellingen des Heren. Satan en zijn handlangers, zonde en wereld, zoeken Gods kerk te vernielen. Als een briesende leeuw gaat hij tekeer, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar nu houdt Christus zijn kerk in stand. Dat heeft hij niet in handen van mensen gelegd. Hij toch weet wat van zijn maagsel is te wachten. Daarom beval hij hen te bidden. Bewaar uw kerk. Die kerk kan wel branden en door vuur moeten gaan. Maar zij zal niet verbranden. De brandende braambos is het beeld van de kerk, die door de engel des verbonds niet aan de vertering prijsgegeven werd. Zo zal Christus voor zijn kerk zorgen. Hij heeft gezegd dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Hier leert hij ons dat we niet lijdelijk moeten toezien. Hij geeft aan Gods kinderen de opdracht om te bidden om bewaring en vermeerdering van zijn kerk. Als iets van zijn liefde en gemeenschap ondervonden wordt, zal men iedereen de zaligheid gunnen. Genade maakt immers mededeelzaam. In de veelheid der onderdanen is toch koningsheerlijkheid? Over meerdere kerk. Ja, daar heeft Mozes om gebeden. Och, of al het volk des Heren profeten waren. En dreigen hier ook wel gevaren. We moeten waken voor eenzijdigheden. We kunnen zo druk zijn om in de middelijke weg de kerk te vermeerderen, dat we de bewaring over het hoofd zien. De kerk wordt geroepen om zending en evangelisatie te bedrijven, maar dat we daarbij onszelf niet zouden vergeten. De bewaring mag ook weer niet ten koste gaan van de vermeerdering. Het gebed door Christus gewerkt zal de juiste afstemming leren. Laten we vooral niet vergeten dat de onderwijzer ook hier van de mens en zijn werken afwijst. Er staat uw kerk. De kerk is het wettig eigendom des Heren, verkregen door de prijs van zijn hartenbloed. Kerkvergaderend, kerkbewarend en kerkvermeerderend werk, dat is de arbeid des Heren. Christus zal dat doen door zijn woord en door zijn geest. Maar daarbij wil hij wel mensen gebruiken als slijk aan zijn goddelijke vingeren. De bijzondere ambten van herder en leraar, ouderling en diaken heeft hij ingesteld. Maar krachtens het ambt aller gelovigen moeten al Gods kinderen hun roeping verstaan. Alle leden en doopleden van de kerk moeten beseffen dat ze zich niet alleen moeten bekeren, maar dat ze ook een zoutend zout en een lichtend licht moeten zijn. De Heere binde de nood eens op het hart en geven roering in het dal van de dorre doodsbeenderen. Zo mogen we verstaan dat de kinderen der eenzame meer zijn dan van haar die de man heeft. Er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar gans Israël zal zalig worden, want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zingen wij nu eerst van het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord en daardoor met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Psalm, het gebed des Heren, het derde vers. Onze derde gedachte, de overwinning van het koninkrijk. We hebben reeds op gewezen dat de duivel dat Godsrijk zoekt te vernietigen. Daarbij heeft hij het vooral gemunt op de grondwet van het koninkrijk. Dat is het woord van God, waarin de weg der zaligheid geleerd wordt. Het hoge vel van des Heeren hond roept ons toe: dit is de weg, wandel in dezelfde. Het evangelie is een blijde boodschap des heils. Zondaren worden geroepen tot bekering. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is de waarheid. Zo heeft Christus gesproken. En zou hij het dan zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Ach, hoe dwaas zijn we geworden door de zonde. Wij willen niet en wij kunnen niet tot de Here komen. Maar de Here wil nog tot zondaren komen en trekken, opdat ze door zijn geest geleid kinderen God zouden zijn. Zo wil hij door zijn woord en geest nog onderdanen winnen voor zijn gezegend koninkrijk. De Here doet het ons nodig hebben, opdat wij roepen zouden tot de Here, terwijl het nog het heden der genade is. God is het die zondaren bekeert. De Here is koning en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Kus dan de Zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, indien zijn toren maar een weinig zou ontbranden. We zullen onze dwaasheid en vijandschap eeuwig betreuren, als een verloren gaan onder de nodiging van de zaligheid. Dan zal het zijn, had ik maar geluisterd, had ik me maar bekeerd. De Here leren maar te bidden, zoals hij zijn discipelen leerde, uw koninkrijk komen. O, dat gaat tegen de mens in. Van nature begeren we alleen maar duivels werk te doen. Velen slaan ze op de borst. Ze doen zoveel voor Gods koninkrijk, maar ze zijn vreemdelingen van het arme zondagsleven. Als we onbekeerd zijn, staan we in wezen aan de zijde van de duivel. Dan doen we mee als een gewillige slaaf van de hel en van de dood. O, het is prijzenswaardig wanneer we ons inzetten voor de kerk en voor de zending. Dat moest met nog veel meer liefde en belangstelling gebeuren. Velen buiten onze kring zijn tot een voorbeeld voor ons. Laksheid en lauwheid heeft nimmer iets goeds voortgebracht. Is het wonder dat de duivel vrij spel schijnt te hebben? Is het niet bedroevend dat zoveel zich slap aanstellen ten opzichte van de handhaving van de waarheid? De werken des duivels komen zo openbaar. Het moderne leven is de kerk binnengedrongen. Het schriftgezag wordt meer en meer miskend. De goddeloze schriftkritiek heeft haar duizenden verslagen, zelfs onder de zogenaamde theologen. Wonderen worden uit Gods woord wegvertaald. Zelfs de grondprincipes van de reformatie. Onze vaders hebben goed en bloed opgeofferd. De rechtvaardigmaking door het geloof is niet door de werken, en niet door de werken is een van de pijlers van de leer die naar de godzaligheid is. Tegenwoordig ontmoet men zo vaak een godsdienst uit de mens. Maar laat ons bedenken dat alle activisme nog geen leven is door de geest. Het komt zo aan om de levendmaking, het wonder der wedergeboorte. Het is de duivel te doen om de fundamenten van de kerk te ondergraven. Wat de aanslagen tegen Gods woord betreft, een nieuwe en populaire vertaling moet er komen. En zeker, wij willen de taalwetenschappen niet verachten. Maar door taalkundigen worden de hedendaagse nieuwe vertalingen niet meer juist geacht. Daarom dienen we ons ook voor school en gezin te houden aan de Statenvertaling. Daarmee moeten we de kanttekeningen aanprijzen. Laat er toch in elk gezin een handzame Statenvertaling met kanttekeningen zijn. Helaas wordt er zoveel geld besteed voor minder noodzakelijke of zelfs nutteloze dingen. Laat ons onze kinderen wapenen met het zuivere woord des Heren. Al is het dat onze vaderen ook niet onfeilbaar waren, toch verdienen zij onze achting en liefde voor hun werken. De Heer heeft ons zijn woord gegeven, heeft het door alle eeuwen heen voor ons willen bewaren. Maar wat een vijandschap en welke boze raadslagen zijn er al door de duivel bedacht tegen het heilige woord. Onheilige, schennende handen zoeken het te verdraaien of te verbreken. Op brute of geraffineerde wijze valt de vijand dat woord aan. Straks moet alles symbolisch opgevat worden. Begint al bij Adam en de zondeval. Wat moet het dan het gevolg zijn? Zonde is geen zonde meer. En dan blijft Jezus nog een voorbeeld. Maar als borg wordt hij niet meer erkend. Laat staan benodig. O, verstoor de werken des duivels. En alle geweld, terwijl ik zich tegen u verheft. Dat is dus de koning der kerk. Hier tekent onderwijzen de oorlog tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En in die strijd zoekt de boze het heilige woord van God te breken. Voor velen is de Bijbel een boek als andere boeken. O, laat ons toch het woord van God hoogachten, ja, heilig achten. Het is een heilig woord van de heilige God. De boodschap wordt ons daarin verkondigd. Het is tevens een machtig wapen in de strijd. De Heer geeft ons dat strijdzwaard in de hand. Oefen u zelf in dat woord. Want dat heeft Christus geleerd hoe hij het gebruikt heeft. In de felste verzoeking van de duivel in de woestijn heeft hij tot 3 maal toegezegd. Er staat geschreven. Maar bedenk dat de Satan dit machtige wapen de mens zoekt te ontfutselen. Zijn listen hebben we hierboven al aangestipt. Is men dat zwaard kwijt? Ach, dan weet Gods volk wel hoe machteloos en hoe weerloos men is. Dan verslapt het christendom en verstomt de bede. Uw koninkrijk komen. Maar gelukkig, er is nog een volk dat bidden geleerd heeft. Dat is een volk dat de scherpte van het zwaard van Gods woord ondervonden heeft. Toen moesten zij vallen voor dat woord. En ze kwamen tevens onder dat woord terecht. Het is dat woord dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Het is levend en krachtig. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. O, dat doorgaan van dat woord. Telkens slaat het nieuwe wonden. Nee, niet om te doden, maar omdat de balsem van dat woord de zielenwonden verzachten zou en de prediking tot troost en bemoediging zou zijn. Wat kan de strijd ook hoog gaan? De onderdanen van Christus koninkrijk leren uitzien naar de volkomen openbaring van het Rijk. O, wat zal dat zijn voor al die strijders, die kreupelen, die verminkten, vermoeiden en belasten. Hier mogen zij de hemel wel eens geopend zien en de koning in zijn schoonheid aanschouwen. Bij tijden zijn de vertroostingen des Heren zo sterk dat er geen geest in hen overblijft. De bruid zegt, ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. O volk van God, wat zal straks de volkomenheid van het Rijk zijn? Dan zult u de koning zien gelijk hij is en hem gelijk wezen. Dan zult u uw wens verkregen hebben. Het zondige zal dan voorgoed zijn afgelegd. Al uw verzet, uw ellende, uw vijandschap zal teniet gedaan zijn. Dan zal er geen gebrek meer zijn in uw gebeden. Dan wordt het eeuwig loven en prijzen. En dan zult u ook in het volle bezit gesteld worden van de erfenis. O, daar te zijn, dan waar nimmer tranen vloeien. Daar zal God alles en in allen zijn. God alles, dat wil zeggen dat de drie enige God zal volkomen zijn in de glans van zijn heerlijkheid en daar ook gediend worden. Hier is nog zoveel dat een plaats naast de Here zoekt te veroveren. Maar dan zal de vijand niet meer verstoren, de wereld niet meer trekken. God zal de hoogste plaats hebben en dat in allen, dat is in al zijn onderdanen. Zij allen zullen de glorie van zijn rijk uitjubelen. Dus het koninkrijk zal zegen vieren. Wat een troost. Hoe donker het ook hier kan zijn. Hoe zwaar de strijd ook is. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Christus heeft dood en hel overwonnen. Heeft Satan de kop vermorzeld. De zegen is hem beschoren. Daarom, bedenk de dingen die boven zijn. Bid maar veel en roep hem aan, terwijl hij nabij is. Waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Houd in uw weg uw oog op God gericht. Houd de koninklijke standaard in het oog. Hij immers draagt de banier boven 10.000. Daarom zal hij ook nooit zonder onderdanen zijn. Het woord des kruises doet zondaren vragen naar zijn wil. Och, dat we hem zouden zoeken. Want welke hemelse schatten en rijkdommen worden er nog aangeboden. Maar zo gij u onttrekt, dan zegt hij, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dan zal het eigen schuld zijn, als ons koninkrijk eeuwig vergaan zal. Valt hem daarom nog te voet, opdat hij u genadig zij, en opdat u bidden mogen, uw koninkrijk komen. Amen. Eindig nu met dankzegging. Heere, zo gaf u in uw goedheid dat we deze avond rondom uw woord vergaderd mochten zijn. En dan bidden we van u of u uw zegen zou willen paren aan datgene wat de gemeente is voorgehouden. Heere, mogen de boodschap die gebracht is meenemen naar huis. Mag het meegaan in onze overdenking. Ja, mag het meegaan in onze binnenkamer. Om die voor uw aangezicht te mogen neerleggen. Om u te mogen smeken om ontferming wanneer we nog genade missen. Om u te mogen smeken om de komst van uw koninkrijk meer en meer onderwerping in ons hart, wanneer we u mogen kennen. Heere, zou u al het zondige, al het verkeerde genade willen vergeven en het uwe willen zegenen. Wil u met ons gaan wanneer we naar huis gaan? Wil u hier van ons veilig thuis brengen? Wil u met ons gaan in de week die we zijn ingegaan? Wil u morgen voor ons zorgen en de rest van de week? Gedenk u de kinderen op school. Gedenk u de moeders in de gezinnen, volwassenen op een arbeid, waar dan ook. Gedenk u ook aan onze dominee die ook zijn ambtelijk werk in deze gemeente weer zal voortzetten. Ook in het bijzonder wanneer we aanstaande woensdag samen hopen te komen om u ootmoedig te danken voor alle zegeningen en alle weldaden die ook ons in het achterliggende seizoen gegeven hebt. Gedenk u ook de kerkenraad in zijn dienen in de gemeente, de ouderlingen en de diakenen. Wees u met ons allen tezamen. Wil u ook met ons zijn hier aanstaande vrijdag op de ledenvergadering, wanneer er ook ambten verkozen zullen worden. Heren, mag het zijn in afhankelijkheid van u. Zou u zelf in ons midden willen zijn en willen aanwijzen degene die in uw gunst onze gemeente zouden mogen dienen. We vragen dit alles van u en de verzoening van al onze zonden om de Heere Jezus wil. Amen. Zingen u Psalm 2, vers 6 en 7, vreest Heere macht en dient zijn majesteit, en welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hoogstgeluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7. eindigen nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.